Die Antwort gab mir das Leben. In meinem Wissen, was gut ist und was schlecht. Und dieses Wissen habe ich nicht erworben, es ist mir wie allen anderen gegeben. Gegeben deshalb, weil ich es nirgendwoher nehmen konnte. Woher hätte ich es denn genommen? Bin ich etwa durch den Verstand dahin gelangt, dass man seinen Nächsten lieben soll und nicht erwürgen darf? Es wurde mir in meiner Kindheit gesagt, und ich habe es freudig geglaubt, denn mir wurde gesagt, was in meiner Seele lag. Und wer hat es entdeckt? Nicht der Verstand. Der Verstand entdeckte den Kampf ums Dasein und das Gesetz, das verlangt, alle zu erwürgen, die der Befriedigung meiner Wünsche entgegenstehen. Das wäre die Folgerung des Verstands. Den Nächsten zu lieben, konnte der Verstand jedoch nicht entdecken, denn das ist nicht vernünftig. Ja, der Hochmut, sagte er sich, wälzte sich auf den Bauch und begann, Grashalme miteinander zu verknoten, bemühte sich aber, sie nicht zu knicken. Und nicht nur der Hochmut des Geistes, auch die Dummheit des Geistes. Vor allem die Spitzbüberei, ja, die Spitzbüberei des Geistes. Ja, die Schurkerei des Geistes, bestätigte er.
We zijn op het Spui, want er is een soort jubileum-editie.
Een tijdje geleden.
Ja. Dus het is vandaag precies 3 jaar geleden dat die Russische tanks met z'n allen heel hard de Oekraïne binnengingen. En het gekkenhuis is inmiddels wel echt helemaal totaal losgebarsten in die contraille. Dus, ja, dat duurt even dan.
Dan heb je deze.
Waarom is even op zijn kant, want dat staat er
kan niet bij mij.
Oh. Ja, dus nou, en het is de 24e, het is het spui, het is 6 uur, dus ja, er komt weer een bijeenkomst van Stop de Oorlog. En ik ben zelf, dit is Radio Patapon. Ja, dit is Radio Patapon. We zijn natuurlijk weer live op het spui, omdat het de 24e is. Even wachten. Ja, ik moet hem nog... Ja, hij staat er niet, hè?
Welke zoek je?
Nou ja, mijn eigen stream. Ik ben zelf aan het streamen.
Dat is deze. Heb ik al eerder gemerkt. Dat is live. Dat ben jij op
ja,
de mobile.
Ja, dat is de Beings and Happenings.
Nee, dat is mobile M2M.
Nee, de stream die ik daar open ik is Beings... Sorry, Michel, de stream die ik open met die control heet Beings and Happenings. En het zal best dat jij die ergens in de achtergrond... Nou, ik... Sorry, we zijn een radio-uitzending aan het maken. U staat vriendelijk te lachen.
Ja.
Wat doet u hier eigenlijk?
Nou, ik kom nu voor de Stop de Oorlog bij.
Oh, ja. Voor Stop de Oorlog. Ja, ja, natuurlijk. Ja, want het is de 24e. En,
zo is het.
Inmiddels voor de 36e keer is het al de 24e. Sinds... ja.
Helaas.
Ja, en het, ik heb het vandaag heb ik het helemaal uitgezet even, dus ik heb geen idee wat er allemaal aan de hand is. Weet jij het nog, kun jij het nog een beetje volgen allemaal, of niet?
Ik hoop nog wat van Guido of zo, van een van de anderen nog wat,
ja.
Wat
nou, helderheid te krijgen. Ja, ik hier ook altijd, omdat ik, ja, ik kom er geen wijs uit, weet je wel, ja.
Ik denk dat er gebeurt achter de schermen heel veel...
Want er is ja, in de wereld om ons heen is eigenlijk alleen maar oorlogshitserij de hele tijd. En daar geloof ik niet in. Oh, sorry, we zijn live op Radio Patapoe, dat heb ik helemaal niet gezegd.
Oh, ja, ja, ja. Is goed om dat even te zeggen, ja, ik denk
ja, normaal gesproken zeg ik dat altijd, maar oh, ja. Ik was een beetje uit mijn evenwicht gebalanceerd.
Hoe heet die radio?
Patapoe. Dus Amsterdamse Vrije
ja.
Radio.
Ja, ja, ja. Nee, ik krijg nu het idee dat het vooral om de grondstoffen van Oekraïne gaat.
Ja, dat is wel de laatste idioten echt.
Nou ja, maar...
Je mineralen of je leven.
Ja, ja, maar ik bedoel...
Dat,
kennelijk is Oekraïne interessant voor zowel Rusland ja, als Amerika.
Ja,
tuurlijk, als
ja, maar dat is Oekraïne, dat is de Noordpool. Alles moet geplunderd worden. Mars en de maan, noem maar op. Alles ja. Moet geplunderd worden. Maar ja, daar gaat het niet om. Het gaat even om die mensen.
Ja,
dacht
maar
ik,
voor, sommigen zijn die, voor sommigen zijn die bijzaken. Hè?
Ja, en die mensen moeten dus opzouten. Want dat zijn idioten die helemaal niks weten van wat er gebeurt in de wereld. Die denken dat zij wat zij in hun bubbel reflecteert zien op zichzelf. Dat dat de wereld is. En dan moeten ze hem gewoon even duidelijk maken dat dat niet zo is natuurlijk.
Ik kan het niet ontkennen.
Ja. Ja. Ja, dan zitten ze een beetje stratego te spelen daar met z'n allen. Nou, laten ze maar lekker stratego spelen. We hebben nog een paar eilandjes in de Stille Oceaan. Dan offeren we een paar eilandjes op. Dan mogen ze daar met z'n allen levend stratego gaan spelen. Dan mogen ze alle wapens die we kunnen vinden op de hele aarde, die sturen we gewoon daarheen.
Ja, heeft wel eens iemand gezegd, laat al die machthebbers maar tegen elkaar gaan
vechten. Ja, ja, precies. Ja, ja, want zij voelen niks.
Maar
letterlijk niks.
Ze laten het andere doen. Ja.
Ja.
Zet ze allemaal in de box.
Ja, zet
ze allemaal
in de hand gemaakt hoor.
Allemaal
idioten.
In de boxring of op een rugbyveld of zo.
Ja, we hebben wel een mooi stadion hoor hier. Ja.
Oké.
Okay. Wordt dat ook nog eens nuttig gebruikt?
Tot zover wat mij betreft.
Oh, ja, ja, ik sta een beetje te voeteren hier. Sorry.
Er zijn nog meer.
Ja, ik ben een hele slechte radio.
Geen bommen, maar bomen. Kijk, dat is ook een goeie.
Ja. Ja. No war, no warming, dat is ook een goede. Ja, nou, dat zijn een paar raken spreken.
Ja. Ik weet niet of dat helemaal nee, zo samenhangt.
Iets, maar... Ja, nou, het is wel zo dat meer warming is.
Ja,
maar voor dat no warming is er nogal meer nodig dan no war.
Ja. Maar goed, no war is al een goed begin. Hè?
Ja, ja, ja. Dat is, want ja, ik zie daar ook al staan. War is not healthy.
Nou, dat je vasthoudt. Of,
ja, er worden nu allemaal spandoeken uitgerold, uitgevouwen. Ja, nou ja, het zal toch nu wel 6 uur zijn, denk ik, of zo.
toeteren. Oh, nou.
Onno van Zwichem met I todo via la quiero. Ik hou nog steeds van haar. Dat geldt voor jullie ook. Ik hou nog steeds van jullie. Welkom. Het is 74ste keer dat we deze actie voeren. We zijn begonnen, zoals jullie misschien weten, 3 jaar geleden, meteen na het uitbreken van de oorlog tussen de inval, moet ik zeggen, van Rusland in Oekraïne op het Museumplein bij het Russische handelsconsulaat, de Russische handelsambassade daar. En daar hebben we een jaar gestaan, elke maandag, deze tijd, 6 uur, tussen 6 en 7. En totdat Wopke Hoekstra die ambassade gesloten heeft. En toen hebben we besloten, we gaan, dit lijkt erop, we hoopten toen dat de oorlog snel zou stoppen. Het leek er toen op dat die nog een tijd zou duren. Nou, hier staan we. Toen zijn we hier naartoe gekomen. Elke maand, de 24ste, staan we hier. We hebben 5 leuzen. We zijn een groep van 8 clubs uit Amsterdam. We hebben 5 leuzen. Stop de oorlog. Russische troepen weg uit Oekraïne. Ik zag hem net, het spandoek. Daar is die. Geen nieuwe wapenwetloop. Diplomatie nu. En Europa kernwapenvrij. Daar staan wij voor. Daar staan we hier vandaag ook weer voor. Op een triest jubileum. 3 jaar geleden zeiden we, dat weet ik nog heel goed. Als we dan toch weten dat elke oorlog stopt door onderhandelingen. Staakt het vuren. Laat ze dan nu daarmee beginnen en niet pas over 3 jaar als we 1 miljoen slachtoffers verder zijn. Het is 3 jaar verder. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen gewond of gedood aan allebei de kanten. Ik vind het heel treurig persoonlijk. Echt, ik stond er toen vanuit gevoel. Ik wil dit niet. Ik vind het is idioot, irrationeel. Past niet bij een moderne mensheid om op zulke barbaarse middeleeuwse manier jonge jongens, meestal jonge jongens, de strijd in te sturen. om dan een aantal jaren later te zeggen, ja, nou, dat was het dan. Ja, uw zoon krijgt u er niet meer mee terug, uw dochter ook niet. Ook toen al zeiden mensen, jullie moeten eigenlijk bij de Amerikaanse ambassade staan, want de moet de internationale rechtsorde schofferen en Rusland moet ze terugtrekken. En dat vinden we nog steeds. Alleen, nu is de situatie natuurlijk volkomen aan het schuiven. Wij vinden nog steeds dat alle staten zich aan de internationale rechtsorde zouden moeten houden. En wij weten ook allemaal dat behalve Rusland dat er wel meer landen zijn die zich daar niet aan houden. Onder andere de Verenigde Staten. En wat dat betreft is het masker natuurlijk ook wel afgegaan bij de vrienden aan de overkant van de oceaan. Want er zit nu een regering die, zo te zien, zijn voeten veegt aan de internationale rechtsorde. Ik hoor de laatste tijd steeds vaker het citaat van Kissinger. Ik weet niet of jullie het ook steeds horen. Het is gevaarlijk om Amerika's vijand te zijn, maar ben je Amerika's vriend, dan is dat dodelijk. Ik neem aan dat Guido van Leemput straks zal ingaan op de verwarring binnen het Westerse blok en binnen de NAVO. En wat betreft de anti-oorlogsbeweging, persoonlijk vind ik het jammer dat in Duitsland de partij van Sarah Wagenknecht niet in het parlement is gekomen. Zij was een van de initiatiefnemers van de 3 grote anti-oorlogsdemonstraties in het land. En nu is eigenlijk het anti-oorlogsgeluid in het parlement alleen nog maar vertegenwoordigd door de AfD, de extreemrechtse AfD. De linker is... Ja... Ja? Jan van Aert? Ik ben gerustgesteld. Dankjewel, Wendela. Ik wilde net Wendela citeren hier. Ze spreekt straks zelf ook. Die zegt altijd, als een oorlog eenmaal is begonnen, dan ben je als vredesbeweging eigenlijk te laat. En dat hebben wij natuurlijk ook gezien. Door de dynamiek van zo'n oorlog ben je, zodra je tegen die oorlog uitspreekt, al snel de gebeten hond. Want de dynamiek vereist dat je een kant kiest. En dan hoor je zeker hier bij ons te kiezen voor onze kant, want wij hebben gelijk. Wij komen op voor de goede punten. En als je zegt van nee, we willen dat die oorlog stopt, dan speel je Poetin in de kaart. Zo is het narratief. Maar, ik zei het net al, 3 jaar geleden zeiden we al, laten we hopen dat dit niet 3 jaar duurt en dat we dan straks hier staan en dan zijn er 1 miljoen slachtoffers. Ik zou jullie willen vragen, voor al die slachtoffers, nu uit respect voor hun en voor hun nabestaanden, om 2 minuten stilte te houden. Nou, 3. Laten we 3 minuten stilte doen, omdat het zo vreselijk lang al bezig is. Ono van Zwichem met The Wedding. Ik wilde nu Wendela de Vries van Stop Wapenhandel vragen. Zonder Stop Wapenhandel was dit protest er niet geweest. En ja, laat het er zelf maar zeggen.
Nou, ik ben dus Wendela de Vries van Stop Wapenhandel. En ik zat er net al doorheen te roepen, dat doen we hier meer. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet precies wat het standpunt van die linken over de Oekraïne-oorlog is. Maar ik ken Jan van Aken uit het Europees Netwerk tegen Wapenhandel. En daar hebben wij ons altijd verzet tegen veel wapenexporten en grote wapenexporten en de enorme winst van de wapenindustrie. Dus ik heb goede hoop dat ze in elk geval heel kritisch zullen zijn op een hoop dingen. Daar zijn we allemaal weer. 3 jaar. Derde jaar oorlog. Dat is ook het derde jaar van protest tegen de oorlog. Protestborden beginnen nu toch echt een beetje te slijten. Er zijn ook een heleboel al op. En inmiddels heeft ons hardnekkige protest na bijna 3 jaar zelfs een halve seconde primetime zendtijd gehad op de televisie. Met dank aan David Vos en de mensen die elke maandag op het Museumplein nog altijd bij het monument van de vrouwen voor Ravensbrück, Dona Nobis Pacem zingen. Is bij een muziekprogramma een klein fragment van te laten zien. En er is toen Dona Nobis Pacem gezongen. Een lief lied, dat kan dan nog net op de tv. Dat we ook veel kennis van zaken hebben. En een andere visie op oorlog en vrede dan de generaals. Dat komt dan niet aan de orde primetime. Want dat vinden veel kijkers niet fijn, dat is veel te ingewikkeld. Die hebben liever een eendimensionaal verhaal waarin wij de goede zijn, de andere kant de slechte zijn, met de militaire overwinning als happy end. Dat wordt ons al heel lang voorgehouden en daar wordt ook nog steeds breed voor gepleit. En protesten als dit, waarbij we zeggen van ja, je kan wel of geen wapens leveren, maar je moet in elk geval praten, want oorlogen gaan niet over door je vijand helemaal kapot te bombarderen. Bij oorlogen moet je ook andere dingen doen en je moet vooral proberen om ook op andere manieren aan vrede te werken. Wij zijn toch, bij voorkeur worden wij weggezet als naïeve of onnozele mensen, of als mensen die huilen met de vijand. Leuk te Dona Nobis Pacem, maar ingewikkelder moet het niet worden. En wij komen met veel ingewikkelde verhalen en mitsen en maren. En anderen kijken erop en moeten ook bij de andere kant rekening houden. Mijn vader, ik ga hem toch even noemen, hij is recent overleden. Hij heeft in 1947 geweigerd om in Indonesië te gaan vechten. Ze hadden verdorie zelf net een bezetting van 5 jaar achter de rug. En er was toen ook al geen ruimte voor twijfel aan de oorlog. Weigeraars waren lafaards of ze heulden met de jappen. En 70 jaar later was schoorvoetend toegegeven dat het misschien toch wat ingewikkelder in elkaar zat. Maar de weigeraars hebben geen ereherstel gekregen. Want wat zou er nou gebeuren als mensen zelfstandig de oorlog in twijfel gingen trekken? Waar blijf je dan met je militaire discipline? Waar blijf je dan met de macht? Accepteren mensen nog wel dat ze andere mensen moeten doodschieten als er ruimte is aan twijfel voor de rechtvaardigheid daarvan? Wat zal er gebeuren als burgers zelf gaan nadenken over oorlog en vrede en het niet meer overlaten aan de generaals die wel alles weten over oorlog, maar helemaal niks over vrede? Stop de oorlog Amsterdam, we staan hier weer en we zijn geen groepje naïeve, weerloos toekijkende pacifisten. Ten eerste zijn pacifisten niet per definitie naïef, tenminste de meesten niet. Geloven dat je met wapens vrede maakt, dat is behoorlijk naïef. Dat geloven pacifisten niet. Ten tweede is lang niet iedereen hier pacifist. Het is altijd makkelijk voor de media, dan zetten ze weg als één groep, een soort exotische diersoort, de pacifisten. Die staan daar een beetje wat te zeggen over vrede en zo. Maar er zijn hier heel veel mensen met heel veel verschillende achtergronden. En ten derde zijn pacifisten niet passief, ze kijken niet toe. Ze komen in actie, ze gaan de straat op en dat hebben ze gemeen met andere vredesactivisten. En dat vind ik eigenlijk best wel dapper dat we hier allemaal nog staan, want het is eigenlijk best wel een tijd om verschrikkelijk moedeloos te worden. Het gaat eigenlijk van kwaad tot erger, maar we zijn er wel weer allemaal. Jullie zijn er wel weer allemaal. Het is wel echt wel goed hoor. Nou, applaus voor jezelf, zeggen ze naar de kleuterschool. Oké. Wij staan hier omdat we vrede willen in Oekraïne. En dat is wat anders dan wij steunen Oekraïne tot de militaire overwinning, whatever it takes. Zoals Ursula von der Leyen van de Europese Unie zegt. En zoals onze regering zegt. Whatever it takes. sowieso een slecht idee. En door vast te houden aan dat idee van de militaire overwinning, Rusland zal verslagen worden, whatever it takes, heeft Europa zichzelf helemaal klem gezet. Ze hebben niet over alternatieven nagedacht. Ze hebben maar één weg gevolgd. We gaan alleen maar wapens sturen, we gaan alleen maar militairen sturen. En er wordt niet nagedacht over iets anders, want dat zou verraad zijn aan Oekraïne. Alsof het per se verraad is aan Oekraïne als je, of je nadenkt over vrede. Maar daardoor is Europa nergens nu de bullebakpolitiek van Trump losbarst. En nu is het slikken of stikken voor Oekraïne. De Trump-aanpak is niet wat wij bedoelen met diplomatieke aanpak natuurlijk. Veel Oekraïners willen poes in het land uit hebben. Maar nog liever willen ze blijven leven. Dat zie je aan de vele mannen die niet in dienst willen, die proberen onder hun dienstplicht uit te komen. Natuurlijk hebben de Oekraïners recht op zelfbeschikking, maar ze hebben nog veel meer recht op leven. Laten we helpen aan een eerlijke oplossing. In plaats van de Oekraïners alsmaar te vertellen dat we ze gaan helpen met een militaire overwinning voor onze Europese waarden. Ik wil hier niet over een jaar weer staan, want die zijn de spandoeken echt helemaal versleten. Maar ik denk wel dat we nog heel veel de straat op moeten voor vrede en rechtvaardigheid, want we gaan het niet cadeau krijgen. De generaals hebben duidelijk andere plannen. De bewapeningsbudgetten gaan enorm omhoog. Dan is die vrede, die oorlog in Oekraïne trouwens best wel handig, want je kan de hele tijd verwijzen naar Poetin, die is zo gevaarlijk. Dus de wapenuitgaven moeten omhoog en we moeten meer wapens kopen. Niet iedereen heeft per se onmiddellijk belang bij vrede. We gaan straks natuurlijk weer Dona Nobis Pacem zingen, want dat doen we elke keer, daar worden we zo langzamerhand nog beroemd mee. Maar je moet niet geloven, hè, Dona Nobis Pacem. Onze katholieke vrienden van de Catholic Worker hebben dat gezegd. Het is eigenlijk een heel stom lied. Geef ons vrede. Je moet niet wachten tot vrede gegeven wordt. Je moet vrede zelf maken. En de generaals gaan het ons niet geven.
Dankjewel. Ik mag van Harry mezelf aankondigen. Drie jaar geleden, nou, ongeveer, maakte ik mijn tweede gedicht. Dus dat is helemaal van het begin van hier met z'n allen zijn. Ik heb twee inzichten opgedaan ondertussen. Je moet niet Lidl zeggen, maar eigenlijk Lidl. Maar in verband met de rijm zeg ik gewoon Lidl. En het tweede is, ik las dit gedicht voor mezelf vanmiddag. Eigenlijk wordt hierin Trump voorspeld. En dat vind ik wel mooi. Maar het begint in de Lidl. Boem, boem, bloem. In de Lidl knielt iemand voor het kwaad. Knieën op de tegels als in een moskee. Hij graait naar eten als een bedelaar. Poetin, boze olieman en zelfbenoemd verlosser van de Oekraïne, heerst tot in de Lidl. Bloem, bloem, bloem. Slappe pakken ploffen in een mand, stapelen komt later. Amsterdamse hamsteraar ligt strategisch op de grond. Het schap moet leeg. Woest laat hij zijn koopkracht knallen. Bloem, bloem. Pakken wat je pakken kan. Sla toe. Zwakkeren verdienen te verliezen. Zo spiegelt in de Lidl onwetend een hamsteraar de potentaat Poetin. Achteraf toch niet die vriendelijke pomp bediende die we in hem wilden zien. Boem, boem, bloem. Ja, die heeft het wel redelijk overleefd. Dat is altijd heel veel mensen niet en heel veel kunst niet. In de Oekraïne wordt trouwens ook verschrikkelijk gelachen, mag ik aannemen. Dat moeten we niet vergeten. Die mensen overleven als mensen. En ik neem aan dat de humor er floreert. Dus we hoeven niet zo heel verdrietig te kijken de hele tijd, vind ik altijd. Ik weet nog waar ik was toen het begon. Ik weet nog waar ik was toen het begon. De Spaanse radio beslechtte de discussie. Ik had het pleit gewonnen. Zij had ongelijk. Al wilde ik niet winnen als iedereen verliest. Maar zij was een oude, jonge socialiste. Door principes wellicht enigszins verblind. Ah, burenruzie tussen nauwverwante zielen. En Russen zijn heftig, dus gun ze hun bluf. Ik vond haar denken mooier dan het mijne. Maakte een optelsom van soldaten, tanks, plus dat Poetin het al jaren had geroepen. En wist dat hij geheid ging winnen. Punt. Cynisch, zei ze. Lieverd, zei ik. Nee, even niet, zei ze. Ik zei, de wereld is niet wat wij willen. Het is wat het is. Niks verandert door dingen niet te zien. En toch, haar optimisme raakte. Optimisme is een plicht. Of doe het erbij, desnoods. Ondanks de feiten en de doden. Ook het laatste straaltje zon geeft licht. Optimisme is een plicht. Oh ja, en gefeliciteerd. Ja, met de vrede. Na de invasie en 3 jaar moord, brand en gemiste kansen. Wie weet, vrede. Poetin en Trump genieten. Laat zitten. Wie geen licht ziet, is blind. Zegt de optimist. Dank je.
Dat was dus Justus van Oel. Martijntje. Jij gaat iets vertellen over een actieconferentie over 2 weken in Amsterdam. Daarvoor kom je helemaal uit Den Haag.
Nou, dat zal ik nog zo. Dankjewel. Ik kreeg van Harry 2 minuten zendtijd naar deze indrukwekkende lezing van Wendela en het gedicht van Justus. Dus dit is een reclameblokje. Jullie hebben vast, of hopelijk, van de nieuwe vredesbeweging gehoord. Die bestaat sinds september. Dus een platform van ruim 20 vredesorganisaties. En de bedoeling is om samen een brede stem te maken tegen de oorlog en tegen de militarisering van de samenleving. En nu hebben we een actieconferentie georganiseerd op 9 maart, zondagmiddag 9 maart, hier in Amsterdam, in Rue Paris. En daar komen al heel veel mensen. Dus we zitten al aan 150 aanmeldingen, als ik het goed tel. Maar voor mij is het nog niet zichtbaar of Amsterdam zelf al zichtbaar is. En stop de oorlog Amsterdam. En dus ik wil je... Maar ik zal de flyer nog even op signal zetten. Dit was het reclameblok.
Dank je wel. En wie gaat er allemaal heen de 9 maart? Kijk, nou, toch 1 met de 2, denk ik zo. Ja, de helft gaat al. Dus succesvolle oproep. Ik doe meteen ook een reclameblokje. Van Saskia kreeg ik dit net, Saskia Molin. Henk Baars, hij zou hier vandaag zijn, maar door ziekte in de familie is hij er niet. Die gaat spreken op 22 maart. Gaat hij een lezing houden. Ik weet niet wat voor dag van de week het is, maar...
Zondag.
Nee,
zaterdag.
Sorry, zaterdag 22 maart. Over het boek Veiligheid opnieuw doordenken, waar onze Mark ook aan heeft meegewerkt. Dat is hier eerder langsgekomen. Is heel interessant. Het is in het Ita Wegmanhuis. Volgens mij is het Ita Wegmanhuis. Weteringsgans 74. Ik zal dit ook posten in de signalgroep. En ook op de website zetten. Dan wou ik nu vragen, Jos van Hest. Jos, onze tweede dichter van vanavond. Jij hebt een gedicht voor ons.
Ja. Geopolitiek gepraat. Het gaat om lithium, kobalt, scandium, om grafiet, tantaal en niobium. Allemaal nodig voor chips, smartphones en elektrische auto's. Voor het doldraaien van de economie. Voor het voortbestaan van de massa van macht. Voor de honger van straaljagers en drones. Voor onderzeeërs en slimme bommen. Dat mag wel wat kosten. Vlinders in prikkeldraad. Dode soldaten. verscheurde families, kapotte levens, verwoeste steden, ontzielde dromen, verbrand geluk. Je moet investeren om te verdienen. Die prijs van pijn zal betaald moeten worden. Die rekening van verdriet voldaan. Kan niet anders. Sneuvelen hoort erbij.
Dankjewel, Jos. Er zijn hier drie Oekraïense meisjes. En een van hen, Tanja, wil graag kort een lied voor ons zingen.
Okay. I'm so grateful that you guys support Ukraine. And I want to sing Sing of Hymn of Ukraine. So, like, okay. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші боріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
Tanja uit Oekraïne. Ze zeiden dat ze dankbaar zijn dat wij ons voor ze inzetten. En dat doen we natuurlijk ook, want wij willen godverdomme dat het eens een keer stopt dat die bommen op dat land regenen. En dat de elders in the room, de boel, nu eindelijk eens een keer stoppen. Die oorlog moet nu stoppen. Ik wilde graag Filip, die we hebben nu net over Oekraïne. Filip heeft een boek gelezen, of is een boek aan het lezen, over Rusland. Het andere land, waar we ook het beste aan de mensen toewensen. Filip, waar ben je?
Ja, een oorlogshitserij. Die drijft natuurlijk op een solide vijandsbeeld. En als je Nederlandse media, politici en zo mag geloven, dan is Rusland een land dat eigenlijk de verlichting niet heeft meegemaakt. Eigenlijk geen affiniteit heeft met mensenrechten. Eigenlijk geen civil society heeft. Dus zelfs als die vreselijke Poetin weg is, wat dan? En nou is er begin dit jaar een boekje verschenen in het Nederlands. Op een hele prettige manier geschreven door Seng Scheien. Met als titel Een ander Rusland. Een ander perspectief op Rusland. En gewoon één feitje, even. Wanneer is in Rusland voor vrouwen de mogelijkheid geschapen om rechtshandelingen te plegen. Dus het juridische recht om huizen te kopen of te verkopen. Wat denken jullie? Nog mensen? 1917, 1918, vroeger, later? 1753. Het is maar één voorbeeld. Een ander voorbeeld. Vrouwen naar het gymnasium. En dan niet publieke scholen. Maar door die civil society. Die krachtige civil society opgezette gymnasia. In de tweede helft van de 19e eeuw. Hoeveel vrouwen zaten daar op die gymnasia? Aan het eind van de 19e eeuw. Meer dan 300.000. vergelijk dat ook met Nederlandse gegevens. En zo gaat deze meneer Scheijen door. Het is een nuancering van een beeld dat ik van harte kan aanbevelen. Het boekje is te koop hier bij Atheneum, maar ook bij Fort van Sacco. Ik zou zeggen, lezen en doorvertellen. Dat is één. En ik wilde ook nog even, Harry, kort wijzen op de demonstratie morgen. Vorige keer werd hier gemeld dat er nieuwe kernwapens geleverd zijn in Volkel. Morgen, in het kader van een wereldwijde actie van World Beyond War, wordt er gedemonstreerd bij de vliegbasis. Met als boodschap, die basis die moet daar gewoon weg. Een antidemocratische regering stuurt aan wat er gebeurt op die vliegbasis en met die kernwapens. En daar moeten we ons tegen laten horen. Mensen die nog verlegen zitten om vervoer, kunnen zich bij mij melden. Kom op morgen naar Volkel. Dank je wel. Ik zou zeggen, lees het boek van Scheijen, anders dan gaat het te veel tijd kosten. Ik wil hier alleen aangeven dat het idee dat er in Rusland geen civil society zou zijn, dat vrouwenrechten daar niet hebben bestaan, dat de verlichting dat die daar ook aan het land is voorbij gegaan, die dingen kloppen gewoon niet. En het is goed om dat te weten.
Philippe Lemmens, dankjewel. Over ditzelfde onderwerp, ja, want hij stelt nu net voor om daarmee te stoppen. Laten we het boek lezen en dan kunnen we goed beslagen. Ja, dankjewel. Ja, ik heb het boek ook niet gelezen, sorry. Heel goed. Oh, je wilde iets, nu iets? Oké, kom maar.
De beroemde Leo Tolstoj, de grootste wereldliteratuurschrijver, onder andere van Oorlog en Vrede, die heeft vanaf de laatste 30 jaar van zijn leven afstand genomen van zijn boeken en gezegd, ik heb dit geschreven voor de bourgeois society en zoals ik er nu op terugkrijg, schaam ik me ervoor. Hij is niet alleen een literator, hij is militair geweest, hij heeft in de hoge bestuursorganen gezeten en de laatste 30 jaar van zijn leven is hij zich helemaal op het christendom gaan richten en met geweldloze weerbaarheid zijn leven gewaagd. En Gandhi is geïnspireerd door Tolstoj om de vredesmacht in India geweldloos te bevrijden van het kolonialisme.
Prima, dankjewel. Dus als jullie het boek van Cenk Scheijen uit hebben, kunnen jullie ook nog een keer Oorlog en Vrede lezen. Warm aanbevolen. Onno. Dat was Onno van Siegen met het nummer Improvisatie. Mark, jij hebt een mededeling voor ons. Want het thema vrede is een heel breed thema. En dit is ook een belangrijk onderdeel.
Ja, dank je. Ja, Wendela wees er net al op dat er natuurlijk enorm veel druk is om militaire uitgaven te verhogen. Eerst alleen voor de wapenindustrie. Maar de militarisering die nu al ons uitgestort wordt is eigenlijk veel breder. Alle maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om ook mee te werken. Er zijn discussies in kerken, bij ziekenhuizen, hoe zij mee kunnen helpen aan oorlogsvoorbereiding. Iedereen noodpakketten inslaan. Een instituut dat ook ontzettend onder druk ligt zijn universiteiten. Er is veel druk op universiteiten om en meer onderzoek met en voor de krijgsmacht en de wapenindustrie te doen. Niet alleen op technische zaken, maar bijvoorbeeld ook op psychologie en strategie en dat soort zaken. En ze ook nadrukkelijk gebruiken als wervingsgrond voor defensie. Vlak voordat ik hier naartoe ging, zag ik net een nieuwe vacature bij defensie als campus recruiter. Dus echt iemand die erop uitgaat om te recruteren in het onderwijs. Komende woensdag, overmorgen vanaf 7 uur in Crea hier in Amsterdam, is daar een debat over. Georganiseerd onder meer door studentenvakbonden die ze daar vooral in het verlengde van alle protesten rond de banden met Israël van de universiteit druk over maken. Dus dan gaan we daarover spreken en kijken wat we eraan kunnen doen. En hoe studenten vooral ook zelf op gezet kunnen komen, want de universiteitsbesturen die praten defensie klakkeloos na.
Dankjewel, Mark Akkerman van Stop Wapenhandel. Dan gaan we nu naar het hoogtepunt van de avond. Dat is de analyse door Guido van Leemput. Ook al. Wat zeg je?
Ik stond op het lijstje.
Oh, ik dacht dat het.
Nee, ik stond op het lijstje.
Ik dacht dat je Henk Baar zou komen spreken. Die had zich afgemeld. Oh, dan doen we jou nu. Kom maar.
Leven de vrede. Ik ga eerst zo proberen. Ik wil eerst even zeggen, natuurlijk dat boek over Rusland om een ander perspectief binnen te krijgen. Lezen. Heel blij dat die meneer ermee komt, dat hij ons informeert. Lezen dat boek. En voor ik het vergeet te zeggen, eerst nog, Pax is als organisatie helemaal tegen kernwapens. Belangrijk om te weten. Ik was eerst verkeerd geïnformeerd. Nu dan over het boek van Kerk en Vrede. Veiligheid opnieuw doordenken. Er is 22 maart een bijeenkomst in het Ita Wegmanhuis. Dat heeft Harry net duidelijk gemaakt. Dat komt op de website. En Kerk en Vrede werkt vanuit het pacifisme. Dat ze de moed heeft, ze heeft ook het streven om echt aan het politieke debat, aan het maatschappelijk brede debat in deze oorlogsorganisatie een stem te hebben. En ik vind dat toch wel moedig om daarin te stappen. Ze zijn goed gefundeerd. 2 maanden geleden heb ik voorgesteld, misschien kunnen we hier in groepjes van 5 in de OBA dit boek met elkaar lezen. En daarna komt Kerk en Vrede om onze vragen te beantwoorden. Misschien gaan we dit boek nog lezen. Ik heb het grotendeels gelezen. Ik weet van meerdere mensen uit onze kring die het ook voor een heel groot deel gelezen hebben. Het is zeer leerzaam. Het is breed, je raakt breed geïnformeerd over een instelling ten aanzien van oorlog die wezenlijk anders is dan wat we horen en waar we erg blij mee kunnen zijn dat hij er is. De kern is opbouwen van een militaire veiligheid in de samenleving naar een civiel Duitsland van de grond proberen te krijgen. Nee, ik moet het altijd kort houden. Dus ik ga naar mijn eind. Over naar een civiel, burgerlijke veiligheid. Een weerbare democratie. Ja. Ja, ik laat het erbij. Leven de vrede.
Saskia Molin, dankjewel. Dan nu toch Guido van Leeuwen met zijn analyse. Ik ben extra benieuwd vandaag.
Gaat de NAVO de oorlog in Oekraïne overleven? Vandaag is het 3 jaar geleden dat Rusland een illegale oorlog begon in Oekraïne. De 1096ste dag. Tegelijk met de eerste militaire successen in het afslaan van een aanval op de hoofdstad Kiev werden onderhandelingen gestart toen. Dat leidde in april 2022 tot een weinig bekend, maar wel degelijk overeengekomen ontwerp voor een staakt het vuren. Oekraïne slaagde er toen niet in veiligheidsgaranties te krijgen van het Verenigd Koninkrijk en de VS. De oorlog ging daarom verder, maar kreeg een tweede doel. Naast de verdediging van Oekraïne moest ook Rusland worden verzwakt. Dat beleid heeft honderdduizenden mensenlevens gekost en miljoenen van huis en haard verdreven. En vanaf het begin heb ik de dynamiek van de oorlog begrepen als een escalatiemodel waarin de huidige oorlog ooit als een relatief klein conflict begon en vanaf 2022 een grootmachtconflict uitliep. De afgelopen jaren werd gepocht op de prestaties van de NAVO, maar vandaag, 24 februari 2025, vraagt de Telegraaf zich af of de NAVO in juni nog bestaat, de Telegraaf. Dat is ook een logische vraag, want de situatie is ernstig. Ons is defaitisme verweten, toen we zeiden dat onderhandelingen snel moesten beginnen omdat het anders veel slechter zou aflopen voor veel burgers en soldaten, maar ook voor Oekraïne als onafhankelijk land. Dat was ook een logische positie, omdat een overwinning niet haalbaar was. Niet in mei 2022 en zeker niet in de herfst van 2023 en ook nu niet. Zo'n positie was het in het steek laten van Oekraïne. Dat werd defaitisme genoemd. Het volharden in het militaire steunbeleid aan Oekraïne heeft niet tot overwinning geleid. Integendeel. Het escalatiegevaar is vandaag niet afgenomen. De noodzaak om een vredesakkoord overeen te komen is van het allergrootste belang. Dat brengt mij op 6 punten die vanzelf aan de bod komen. Het eerste is het beleid van de nieuwe Amerikaanse regering. Op initiatief van de nieuwe Amerikaanse regering begint nu weer een onderhandelingsproces over het stoppen van de oorlog. Maar anders dan in maart en april 2022 heeft de Amerikaanse regering het initiatief genomen. En dat initiatief gebeurt zonder en in feite tegen de belangen van de Oekraïnse regering. Zoals al voor de verkiezingen van 5 november werd aangekondigd, zou president Trump zo snel mogelijk een einde maken aan de oorlog. Tussen twee haakjes. Haakje openen. De nieuwe Amerikaanse regering bestaat uit roofkapitalisten die in de eerste plaats de belangen nastreven van de eigen klasse van soortgelijke Amerikaanse ondernemers. Als iemand daar nog aan twijfelt, dan moeten daden van de eerste, van de laatste 4 weken genoeg zijn. Haakjes sluiten. Trump heeft contact opgenomen met Rusland om met de Russische regering onderhandelingen te beginnen. De inzet heet de normalisering van de onderlinge betrekkingen te zijn. De voorbereidingen waren daarvoor al maanden bezig. De VS stellen ook dat Oekraïne mee mag doen bij de uitwerking van het akkoord als het er komt. Maar eerst moet Oekraïne een contract tekenen met de VS om Oekraïnse grondstoffen, daarnet heel goed opgenoemd door Jos, ter waarde van $500 miljard aan het Amerikaanse bedrijfsleven te geven. Volgens Trump is dat de compensatie voor de militaire en andere hulp die de VS in de afgelopen jaren aan Oekraïne hebben gegeven. Kom ik op het tweede punt, de positie van de Oekraïnse regering. Op 16 juni vorig jaar, 2024, werd in het Zwitserse Burgenstock een conferentie gehouden over het toen nog bekende Zelensky-plan. De conferentie van Burgenstock was een tegenvaller voor de regering van Oekraïne. En al vanaf dat moment meldde Zelensky dat hij binnen een half jaar een einde aan de hete fase van de oorlog wilde maken. Maar onder zijn voorwaarden. En die voorwaarden beschreven in zijn overwinningsplan. En dat overwinningsplan was eigenlijk een exit-strategie. Er zijn meerdere versies van dat plan uitgelekt. En wat opviel was dat het aanbod om aan te sluiten op de westerse economieën steeds concreter werd. Het Westen mocht mee profiteren van de vruchten van de Oekraïnse economie. Dat wil zeggen, de landbouw en de grondstoffen. In oktober werden de zeldzame aardmetalen genoemd, zoals Jos dat ook allemaal deed. Op dat aanbod